Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Exodus 15. Exodus 15, de versen 22 tot en met 27. Exodus 15, vers 22 tot 27. En daar luidt het woord van de Heere: hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En zij trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelfs naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout, dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde. En zij is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen. Zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar aan de wateren. Tekst voor deze morgen is het 25e vers, het eerste gedeelte. Exodus 15, vers 25a. Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing. We staan deze morgen stil bij het gedeelte wat we gelezen hebben, in bijzonder het 25e vers. Ik heb boven de preek gezet: een hout als medicijn tegen bitterheid. Een hout als medicijn tegen bitterheid. 3 gedachten daarbij. Het eerste is geleid naar Mara. Het tweede onderwezen bij Mara. En 3 gedronken van Mara. Dus een hout als medicijn tegen bitterheid, geleid naar Mara, onderwezen bij Mara en gedronken van Mara. Eerste gedachte is dus geleid naar Mara. Gemeente, er kunnen heel veel dingen zijn in uw leven waar u misschien wel een beetje mee zit. Misschien meer of minder. Dingen waar je van zegt: maar zo had ik het eigenlijk niet voor ogen gehad. Zo wilde ik het eigenlijk niet. Ik had gedacht dat de weg zus of zo zou gaan. Die had ik ook wel een beetje uitgestippeld misschien. Maar het is allemaal anders gelopen. Er kwam ineens een kink in de kabel. Een knik in mijn leven. Het gaat over een relatie, een verkering die uitgaat. Een beroepskeuze. Je zou zo graag een bepaald vak uitoefenen, maar om de een of andere reden lukt dat niet, omdat de opleiding niet lukt bijvoorbeeld. Misschien zeg je wel: dat zijn kleine dingen maar. Maar je kunt er toch wel mee zitten. Kan je verdriet doen. Hoe moet het nu verder? En is dit dan de bedoeling? En is dan dit mijn leven? En als je ouder wordt, maar dat kan ook al op jongere leeftijd, kunnen er ook veel grotere dingen zijn. Een ernstige ziekte die ingrijpt in je leven. Je had zulke grote plannen. Je weet het misschien wel, hè? Ik weet niet of dat hier ook zo is. Maar je gaat met pensioen en je koopt een camper. En dan kun je nog genieten van je pensioen. Hè? Dat soort gedachtes. En je bent nog met pensioen of nog helemaal niet. Of er komt iets tussen. Iets ernstig. Ernstig en het kan niet meer. Het kunnen ook andere dingen zijn. Je kinderen. Die een andere weg gaan dan dat je zelf voor ogen had. Misschien naar een andere kerk. Of misschien helemaal niet meer naar de kerk. Maar dat was toch de bedoeling niet. En ik heb de Heere gevraagd of ze... of het goed met ze zou komen, maar het kunnen ook dingen in de kerk zijn Waarom lopen de dingen zo zoals ze gaan? Is de Heere er dan niet meer bij? Het kunnen er allemaal dingen zijn. Neem maar wat in uw gedachten, wat dat is in uw eigen leven. Het kunnen ook hele kleine dingen zijn. De belastingaanslag die toch wel tegenviel, waar je over kunt mopperen. Hoe kunnen we hier onderuit komen? Grote en kleine dingen. Bittere dingen. Als we naar dit gedeelte kijken, dan zien we ook hoe het hier gaat in het hoofdstuk. Dat begint met de doortocht, met eigenlijk het hoofdstuk hiervoor, de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee. En dan zijn ze daar doorheen gegaan en toen hebben ze gezongen. De Heere is mijn kracht en mijn lied. Door de Rode Zee gegaan, terwijl ze dachten dat gaat helemaal niet goed komen. U kent de geschiedenis, de kinderen weten het ook wel, hè. Ze komen uit Egypte en ze gaan de weg naar de woestijn in en dan komen ze bij de Rode Zee. En dan kunnen ze geen kant meer op. Aan de voorkant de Rode Zee, aan de zijkant bergen, aan de achterkant komt Egypte achter ze aan. De soldaten. Welke kant moeten we nu op? En dan gaat de weg dwars door de zee. En als ze er dan allemaal doorheen zijn gegaan, dan sluit de zee zich weer en dan staat het volk op de kant van de zee, op de oever, en ze zingen. Nou, zou dat ook niet het lied zijn geweest wat daarna bleef klinken? Hè? Het gedeelte wat we gelezen hebben, dat begint ook met Mozes liet de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit de woestijn in Sur. En de woestijn is een droog gebied. Een plaats waar je eigenlijk beter niet kunt komen. Het is er heet en er is geen water. Wat heb je daar te zoeken met zo'n groot volk, met zoveel vee er ook bij? Maar ze weten het, de Heere is met ons. De God der lege scharen is met ons. Hij hoedt ons voor gevaren. Kijk maar, de wolkolom gaat met ons voor ons uit. En de vuurkolom is er in de nacht. En ze hebben het er ook over gehad toen ze... Er zal geen twijfel geweest zijn. Wat doen we nou de woestijn in? Nee, want de Heer is toch met ons? Hij heeft ons door de woestijn, door de zee geleid. Dan zal die ook met ons gaan de woestijn in. En zouden ze daar ook niet over gesproken hebben met elkaar? Wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen dagen? Hoe de Heere verlossing heeft gebracht? Hoe hij met hem mee is gegaan? Dat hij verlost heeft uit Egypte en door de zee? En als er dan aan het einde van de dag geen water is, en eigenlijk is het zo, dat heb ik gelezen, dat als je in de woestijn bent, dan moet je het zo plannen dat je iedere dag aan het einde van de dag in ieder geval water hebt. Iedere keer één dagreis voortgaan van waterplaats naar waterplaats. Maar als er aan het einde van die dag geen water is, dan zullen ze niet ongerust geweest zijn. Want de Heer is toch met ons, hij heeft ons geleid. En de Heer is toch een strijder en hij gaat met ons mee. En ze zijn gerust gaan slapen. De volgende dag zijn ze verder gegaan. Ook die dag is er geen water. En misschien is er wel iemand geweest, die werd al ongerust. We hebben het gezegd. We hebben de Heer, die is met ons en kijk, hij gaat voor ons uit. Maar als ze dan de volgende dag nog geen water hebben, dan begint het toch wel te knijpen. Maar zelfs dan zullen de meeste van hen nog wel voortgegaan zijn in meer of minder vertrouwen. Het komt goed. En dan inderdaad aan het einde, ergens op die derde dag, vinden ze water. Zullen ze blij geweest zijn, hè? Eindelijk water. De Heere die is met ons en hij is voor ons uitgegaan. En hij zorgt er inderdaad voor. Maar wat valt het tegen? Ze komen bij het water, en dat heette toen nog geen Mara. Dat was gewoon water en ze dronken ervan. En dan noemen ze het Mara, want dat is bitter. En dan worden ze boos. Vers 24, toen murmureerde het volk. Dat kan toch de weg van de Heere niet zijn die hij met zijn volk gaat? Als hij toch het ene moment aan zijn hand leidt, dan blijft hij dat toch ook doen en dan blijft hij toch ook goed voor je. En dan gaat hij toch niet, ja, dit lijkt bijna een grap, zou je kunnen zeggen. Zo doen we dat toch niet? Gemeente, wij geloven toch allemaal dat de Heere ons leven leidt, of niet? En dat hij dat doet, van stap tot stap. Ik denk dat we dat heel vaak vergeten, ik mezelf kijk in ieder geval wel. We belijden met de catechismus dat alles uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. Toch denken we dan, heel vaak, dat gaat over de grote dingen. Over de hele moeilijke dingen. Dat komt uit zijn vaderlijke hand ons toe als er sprake is van een overlijden. Kunnen we niet tegenhouden, ook al zouden we dat heel graag willen. Ja, dat kunnen we niet tegenhouden. Dat, laat ik het maar zo zeggen, dat overkomt je. Een ernstige ziekte, ja, dat komt ook op de een of andere manier, is de Heere daarin betrokken. Dat komt uit zijn hand, dat is groot als je dat kunt zeggen. Maar in ieder geval, hij is erbij betrokken en ik heb hem nodig. Maar hoe zit het dan met al die andere dingen in ons leven? Misschien die wij klein noemen. Dingen waar we zelf ook nog wel een beetje het een en ander in kunnen veranderen, bijvoorbeeld. Zouden die dan niet bij de Heere vandaan komen? Het zijn juist die dingen waar we over gaan. Ik gebruik dat woord maar uit de Bijbel, waar we over murmureren. He, als er een overlijden is, kan dat gebeuren dat we gaan morren. Waarom gebeurt dit nu als er ziekte is? Heere, waar bent u nu? Heeft u mij verlaten? Maar juist die andere dingen die zo bij het leven horen. Misschien mopperen we daar nog wel veel meer over. Waarom gebeuren deze dingen nu? Al die lastige dingen. Relatie. De cijfers op school. Het werk wat je eigenlijk niet zo zint. Aan het zoeken naar, ja, natuurlijk mag je ook zoeken naar een andere baan. Maar we kunnen ook zeggen, ja, maar zo ging het toch. En ik dacht dat dit de goede weg was. En nu loopt het toch allemaal anders. Hoe kan dat nu? We gaan mopperen. Murmureren. Over hoe het gaat. Ik noemde het net al in het begin van de preek ook. Over dingen zoals in de kerk gaan. Ik weet niet hoe het hier is, maar ik denk wel eens, zouden we in de kerk niet het meest gemopperd worden van alle plaatsen in ons leven? We proberen de dingen te veranderen, op onze manier. En ik denk dat je ook nog wel naar je geestelijk leven mag kijken in deze. Het laatste, maar niet het minste. Dat u dacht, de Heere die is in mijn leven gekomen. Hij is met mij, hij zorgt voor mij. En ineens lijkt alles weer op nul te staan. Het lijkt wel alsof je weer opnieuw moet beginnen. Waar is de Heere nu? Ik dacht dat als je de Heere leerde kennen, dat dat dan vanzelf zou gaan. Hij is in mijn hart en in mijn leven gekomen. Hij heeft tot mij gesproken, maar nou, als dit het is. Dingen waar je over gaat murmureren. Moet dat nu zo? En wij vergeten bij al die dingen. Wat ik zelf altijd ook lastig vind is dat belasting, die belastingaanslag die binnenkomt. Daar kan ik ook wel een beetje bitter over worden. He? Iets kleins eigenlijk maar. Daar nou voor gewerkt. Zoveel geld betalen aan de belasting. We vergeten in al die dingen dat de Heere in alles leidt. Stap voor stap. Niet alleen in de grote dingen, maar net zo goed in de kleine. In het persoonlijke, in het kerkelijke, in het gezin, in de zaak. Overal is de Heere de God die erbij is. Ik kom bij onze tweede gedachte, onderwezen bij Mara. Mag je dan niet mopperen? Murmureren? Je kunt toch wel begrijpen dat als het zo gaat, stel je voor dat volk Israël, dat loopt door de woestijn en je hebt kinderen aan de hand en die beginnen te klagen. Heeft u nog een beetje water? Ik heb zo'n dorst. En het vee begint te klagen, te blaten en te loeien. Ze hebben dorst. Mag je daar dan niks over zeggen? Nou, dat staat hier niet, hè. Het gaat over murmureren. Klagen mag wel. We hebben er ook in de psalmen van gezongen. Klacht op klacht uiten, dat mag zeker. Hè? Het is niet zo dat je moet zeggen van nou, wat klaag je toch? Je weet toch dat de Heere erbij is en wat zit je nu toch? Want we weten toch, zondag 10 zegt het ook, hè, dat de Heere het allemaal uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. Nou, als je dat niet ziet, dan is zeker God je vader niet. Wat heb je nou zulke troost? Zo werkt dat niet, hè? Zo gaat dat niet. Heb je niet echt het idee dat er naar je geluisterd is? Ik klagen mag, maar hier gaat het over iets anders. Hier gaat het over murmureren. En ik zeg soms mopperen, maar eigenlijk is dat het goede woord niet. Murmureren of morren, daar gaat het om. In de grondtaal staat daar een woordje dat heeft te maken met een kind wat dreint. Een kind wat de hele tijd moeder aan de rok trekt en zegt, mama, ik wil. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door. En als moeder zeg je dan, of vader, dan zeg je op een gegeven moment, hou nou toch eens op, zeur niet zo. Als je het nog een keer doet, dan ga je maar naar je kamer. He, je wordt er ongeduldig van. Nou, dat is murmureren. Zeuren. Dus het gaat er niet om dat volk iets overkomt wat moeilijk is en dat ze daarover klagen. Ze hadden bij Mozes mogen komen en tegen Mozes mogen zeggen, Mozes, nou is dat water bitter. En we begrijpen er helemaal niks van. Is dat nu de weg die de Heere met zijn volk gaat? Hoe zit dat? Leg het ons uit. We begrijpen het niet. Hij heeft ons geleid door de zee uit Egypte. En is die ons nu misschien vergeten? Hoe kan het nu? Maar zo gaat het niet. Er is alleen maar gemopper. En daarmee zien ze één belangrijk ding over het hoofd. Dat wat wij ook steeds over het hoofd zien als het niet gaat in ons leven. Zoals wij het zouden willen. In ons geestelijk leven. Dat is dat de Heere zijn volk ook naar of in de bitterheid leidt. De dingen overkomen ons niet zomaar. Het is niet toeval. En het woord toeval dat willen we dan al niet meer gebruiken. En toch, zeggen, nee, je moet niet over toeval spreken. Maar het lijkt wel zo. Nee, je kunt er heel vroom over praten, maar heel veel vaak wordt het toch zo over de dingen in ons leven gesproken. Alsof het ons allemaal maar overkomt. En dat we die dingen toch maar moeten proberen in de goede richting te duwen. Zoals wij ze willen. En dan vergeten we helemaal dat er geen toeval is. Maar dat het ons uit de hand van de Heere toekomt. En dat de Heere een God is die ook beproeft. Wordt hier ook nog over gesproken, dit gedeelte. De Heere beproeft. Dus 25, het laatste gedeelte, hoort eigenlijk niet bij de tekst. Maar hij verzocht het zelf. Hè? Het is de kant van de Heere dat hij zijn volk ook beproeft. Willen jullie werkelijk mijn volk zijn? Vertrouwen jullie mij werkelijk jullie hele leven toe? Mag alles wat er gebeurt in jullie leven van mij zijn? En hij wil dat in alle omstandigheden van ons leven, die ons lijken te overkomen, dat wij daarmee naar hem gaan, het hem voorleggen. En moet je zien wat een verschil. Dat klagen, dat kost tijd, zou je zeggen. Als Mozes gaat bidden, dan is er gelijk verhoring. Dat is waar de Heer ons hebben wil, aan zijn voeten. De Heere wil ons door het bittere heen leiden en ons steeds meer en meer verbinden aan hem. En dan is dat niet alleen in die geestelijke dingen dat je zegt van ja, maar ik dacht dat de Heere mij zo zou leiden in het geestelijke. En nu lijkt hij wel zich teruggetrokken te hebben. Dat heeft ook te maken met alle dingen van het leven. Dat moeten we niet uit elkaar trekken. Juist in die dingen van het leven laat de Heere zien wie hij is. Het geestelijke en het vleeselijke, laat ik het maar zo noemen, hebben alles met elkaar te maken. En dan moeten we heel erg opletten dat we dat vleeselijke niet het geestelijke kapot laten maken. Paulus die wijst daarop in 1 Korinthe, dan zegt hij, en dat ze murmureerden, 1 Korinthe 10. En ze murmureerden en ze werden verdelgd door de Heere. Het is levensgevaarlijk murmureren. Hoe komt dat nou? Nou, murmureren, morren, dat komt voort uit ons eigen hart. Dat borrelt ook zomaar op. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen. Dat is ons vlees wat ons leidt zomaar vanzelf die kant op. Ja, dat heeft te maken met zelfzuchtigheid. Ik wil dat het gaat op mijn manier. Het heeft ook te maken met ondankbaarheid. We kunnen niet dankbaar zijn voor een weg die de Heere met ons gaat, die ons niet past. Hoe kun je daar nou dankbaar voor zijn? Dit past niet en daarom ben ik niet dankbaar. Ondankbaarheid. Maar boven dat alles uit komt ook nog ongeloof. Want als je toch gelooft dat de Heere je hele leven leidt, hoe kun je dan zeggen, ja maar dit klopt niet en dat deugt niet en dit moet anders? Dat je gaat murmureren. En niet in afhankelijkheid van de Heere je weg gaat, uw weg gaat. En in afhankelijkheid van de Heere al die dingen voor hem neerlegt en zegt, Heere, waarom gebeuren deze dingen nu en wat moet ik nu doen? Wat wilt u dat ik doen zal met deze dingen? Zelfzuchtigheid, ondankbaarheid en ongeloof. En de Heere laat het ons zien, zo mag het niet vanuit Exodus komt het naar ons toe, vanuit het Nieuwe Testament. Net zo goed. We kunnen ook elkaar zo gemakkelijk daarin meenemen. Hè? De een die begint te murmureren. En de ander zegt, die klopt eigenlijk wel. Inderdaad, zo zit het. En zo heeft de spreuken dichter het over een verrotting in je beenderen. Het gaat voortwoekeren. En het wordt steeds erger en erger. In plaats van dat je de Heere ermee vindt, raak je hem er juist mee kwijt. Het heeft alles te maken met ons murmureren is een botsing met de wil van de Heere. Het komt nergens anders uit voort als uit de duisternis van ons hart en van wie wij zijn. Wie u bent, jij, ik. He? Bitterheid. Die komt op ons pad en wij zeggen, dit past mij niet. Terwijl de Heere juist zegt, maar het is juist de bedoeling om je te leren wie jij zelf bent. En hoe jij van binnen bent. En hoe dat van buiten, aan de buitenkant, naar buiten komt. En als je dat niet wil leren, dan vergiftigt het je omgang met andere mensen. Maar dan vergiftigt je boven alles je omgang met de Here. Hoe kun je nou nu nog werkelijk oprecht bidden? Als zelfzuchtigheid, ondankbaarheid en ongeloof misschien in de kleine dingen van je leven daardoorheen lopen. Je raakte de gemeenschap met de Here mee kwijt. Doe maar eens opletten als die dingen gebeuren. En misschien is dat wel de reden. Toen je zegt, ja, ik bid wel en ik lees wel. Maar het lijkt wel alsof de Here er niet bij is. Alsof alles dicht gaat. Onderzoek je maar en kijk maar. Misschien is er iets in je leven wat ervoor zorgt dat de toegang gesloten wordt. Dicht gaat, verstopt raakt. U raakt er uw vreugde in het dienen van de Here mee kwijt. Alles gaat daardoor kapot. Hè? En dat is het juist. De bitterheid die in je leven komt. Daardoor, dat wil de Heer gebruiken om ons te ontdekken aan onze eigen bitterheid. Weet u, de bitterheid van Mara is zo'n groot probleem niet. Dat is niet het echte probleem in dit gedeelte. Het echte probleem zit hem erin. De bitterheid van de harten van de Israëlieten. Ook bij ons is dat net zo goed. En daar is maar één medicijn tegen. En dat is ook wat die bitterheid van Mara ons leert. Ik kom bij onze derde gedachte. Gedronken van Mara. Je zou het haast denken, misschien denken jullie dat ook wel, hè? Waarom geeft de Heer nou niet gewoon zoet water? Dat had hij toch ook kunnen doen? Hij is toch machtig, ook al was dat water gewoon bitter al van tevoren geweest. Als Israël eraan komt lopen, dan had hij er toch voor kunnen zorgen dat dat water zoet is. En dan hadden ze niet gemopperd en zo. Was dat niet veel beter geweest? Nou, we hebben het al gezien, hè. De Heere wil zijn volk leren over die bitterheid, over de bitterheid van hun hart. Dat het niet de omstandigheden zijn, maar dat het hun eigen gedachten zijn, hun eigen hart die het zo bitter maken. Maar dat is niet alles. Ze moeten nog iets anders leren. En dat moeten wij ook leren. Waarom brengt de Heere soms moeilijke dingen op ons pad? Waarom gaat het leven niet over rozen? Ook als je de Heere kent. En ik denk dat ik het nog wel wat sterker mag zeggen. Juist als je de Heere kent, gaat je weg niet over rozen. En dat kan ook heel goed betrekking hebben op ons dagelijks leven. Niet alleen op het geestelijk leven, ook op het dagelijks leven. Juist omdat de Heere zijn kinderen. En al degenen die hij tot zijn kinderen wil maken. Dat hij ze iets wil leren. En dat is. Dat hij er altijd is als je het hem vraagt. Dat hij er altijd bij is. Dat dat zijn naam is. En we kunnen heel snel de naam Heere zeggen. Maar Heere, dat betekent, hè, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Ik ben er altijd. Als we de naam van de Heere aanroepen, dan hoort hij. En dat betekent niet dat je altijd krijgt wat je wil. Gelukkig maar. Maar het betekent wel dat hij het altijd hoort. En dat is juist ook de weg waarin de Heere zijn volk leidt, zijn kinderen onderwijs geeft. In het begin, als je de Heere net kent, dan kan het heel vaak zijn dat je je afvraagt, hoort de Heere mij wel? Wil de Heere mij wel? Of zelfs, Is de Heere er eigenlijk nog wel? Voor mij? Of helemaal is die er wel? Maar juist als de Heere je gaat leiden en meeneemt aan de hand, dan wordt dat steeds zekerder. Hij zorgt voor mij van stap tot stap. En dat is ook het onderwijs waarin de Heere je geleid heeft. Hij leidt van stap tot stap. Dat je niet meer afvraagt, is de Heere er nog wel? Maar dat je juist iets anders gaat afvragen. Dat je denkt, en hoe zou de Heere mij nu bij deze omstandigheden gaan leiden? Wat zou zijn weg nu met mij zijn? Dat is de weg die de Heilige Geest gaat. En ook dat kun je trouwens wel weer kwijtraken. Hè? Dat je weer zomaar weer op nul staat en je weer afvraagt. Waarom gebeuren deze dingen? Is de Heere er nog bij? En toch wil de Heere het dan weer opnieuw ook leren en je meenemen. In de woestijn, door de woestijn heen, in de bitterheid. Hij gaat voorop. En dan laat hij het zien in dit gedeelte wat wij nodig hebben. Er staat dat Mozes roept tot de Heere. En dan staat er niet dat Mozes, dat de Heere tegen Mozes zegt, nou, ik heb het water alvast zoet gemaakt. Je kunt het nu wel drinken. Nee, Mozes wordt gewezen op een hout, vers 25, onze tekst. En daar kun je ook lezen, hij wees hem op een hout, maar dat woordje wijzen, dat is niet dat de Heere wijst en zegt, daar moet je wat mee doen. Maar het is meer onderwijs. Het Hebreeuws is daar iets breder. De Heere onderwijst hem over dat hout. Er zit onderwijs in op de een of andere manier. En dan neemt Mozes dat hout en hij gooit het in het water en het water wordt zoet. Dat is het allerbelangrijkste wat we in ons leven nodig hebben. Het onderwijs over dat hout in onze bitterheid. In de omstandigheden van ons leven. Wat maakt het bittere nou zoet? Hoe kan dat bittere nou zoet worden? We hebben er ook van gezongen. Hè? Na het zure geeft hij het zoet. En kan dat betekenen dat de Heere na de moeilijke dingen het ook weer makkelijk maakt. Dat doet hij trouwens ook bij Israël. Hè? Na Mara komt Elim. Zo werkt hij hier ook. Maar dat niet alleen. De Heere maakt Mara ook zoet. Het bittere maakt hij goed. En dat doet hij door het hout. We kunnen niet leven op eigen kosten. Dat hebben we wel gezien. Die zonde die er opborrelt uit onze harten, die zit in ons aller hart, in mijn hart, in uw hart, jouw hart. Daar kun je niet mee sterven. Daar kun je niet mee leven, de bitterheid niet door. Maar daar kun je ook niet mee sterven. Dan ga je voor eeuwig verloren. Wat wij nodig hebben, dat is het hout. En heeft u het al wel begrepen? Hè? Wat voor hout wij nodig hebben? Jullie weten het ook wel, hè? Juist in deze lijdenstijd ook. Dat is het hout van het kruis. Dat is het allerbitterste wat er in het leven van de Heer Jezus geweest is. De bitterheid van het hout. Hij neemt de bitterheid op zich. Om onze bitterheid zoet te maken. Als er één was die recht had om te murmureren, toch, om te klagen, dan was hij het toch wel. Hij die geen zonde gedaan, nog gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt en alle zonde wordt op zijn rug gelegd. En zijn hele, de ganse tijd zijn levens, dat is trouwens ook iets uit de catechismus, heeft hij geleden. Iedere zonde die hij zag om zich heen, die is hem door de ziel gegaan, door zijn heilige ziel. Hij heeft geleden onder alles wat hij gezien heeft. En door alles wat hij gezien en geleden heeft, hoe wonderlijk dat is, zegt de Hebreeënbrief, heeft hij gehoorzaamheid geleerd van zijn vader. Hij heeft geklaagd, mijn God, waarom verlaat gij mij? Hij heeft ook al geklaagd daarvoor, hè? Neem deze drinkbeker van mij weg, zo zwaar, zo bitter valt dit lijden voor mijn gemoed. Toch wilde die het zo doen. Alle bitterheid die er bij ons is, op zich nemen. Die zonde, die ik noemde, hè. Zelfzuchtigheid, ondankbaarheid, ongeloof. Wat is het nodig dat we dat zien bij onszelf? Dat dat de reden is van onze bitterheid. Want dan alleen kunnen we ze bij hem brengen. Aan zijn voeten leggen, aan de voet van het kruis. En dan alleen kan hij ze op zich nemen. Onze smarten, die heeft hij gedragen. Onze overtreding is op hem geweest. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kun je ook heel concreet maken, die bitterheid. Ik zei het aan het begin van de dienst. Misschien is er wel een bitterheid in uw leven waar u mee zit. Nou, die bitterheid moet je aan het kruis, bij het kruis brengen. Heer, dit is van mij. En het komt inderdaad voort uit wie ik ben. Mijn hart. Mijn vlees. Heer, maar u bent toch de God die de bitterheid op u heeft genomen. En weet u wat er dan gebeurt? Als je het zo mag zien, dan wordt het werkelijk waar. Wat we gezongen hebben. Na het zure geeft hij het zoet. Niet omdat die bitterheid zomaar weggenomen wordt. Maar omdat je door de in de bitterheid ziet dat de Heere toch goed is. Dat je door de tranen mag zien op de grootheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En dan blijven de tranen er wel. En dan is het toch goed, omdat hij er zelf bij is. En omdat hij dat op zich heeft genomen. Omdat hij dat heeft willen dragen. En dan kan de bitterheid van je leven zo bitter niet zijn. En dat bedoel ik niet gemakkelijk te zeggen, want er kan heel veel moeite en verdriet zijn, zodat het bijna niet te dragen is. En toch, de Heere belooft het zelf, dat hij erbij zal blijven, dat hij helpen wil. Zo bitter kan het niet zijn, of hij is erbij, want hij is de Heere. Als je het zo mag zien, dan zie je ook dat de Heere steeds leidt. Door je leven heen. En dan betekent dat niet dat je achterover kunt leunen en denken, nou, zo wordt mijn leven nou eenmaal geleid, dus laten we maar zo. Nee, dat we juist in dat alles de Heere zoeken. En het hem ook zeggen, Heere, ik zit hiermee, ik zit daarmee. Dit is mijn hart, dit is mijn leven. Laat u het mij zien. Geef mij uw Heilige Geest, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat ik zo achter u aan mag gaan. Want u leidt toch mijn weg. Wijst u dan mijn weg. Ga met mij mee. Dan zegt de Heer het ook. Neem uw kruis op. En volg mij. Dan is de vraag ook aan u deze morgen aan jou. Loopt u al mee? En jij? Amen. We willen met elkaar zingen van Psalm 22, het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het derde vers, en u weet ook wel, dat gaat over de Heere Jezus vooral. Hè? Hij smeekte van mensenhulp ontbloot en uiteindelijk is gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. Psalm 22, het eerste en het derde vers.